Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, en zo is intussen pater Walter Seysens aan de lijn. En hij is pater jezuïet en geestelijk directeur van het Johannes 23 seminari. Hallo.
Hallo.
Ja, we bellen u op naar aanleiding van de heilige Paulus Miki en gezellen die, althans bij ons, wordt gevierd op deze dinsdag 7 februari. Maar in feite wereldwijd wordt die herdacht een dag eerder, was het, hè?
Ja, inderdaad. De zesde, ja, dat klopt.
De luisteraars hebben intussen al iets gehoord over het levensverhaal van Paulus. Wat trof u in het bijzonder in het leven van de heilige Paulus Miki en zijn gezellen?
Ja, er zijn twee grote elementen, denk ik, die mij wel raken in dat leven, in zijn zending en wat die mensen allemaal hebben meegemaakt, die martelaren meegemaakt. Wel, het eerste grote punt, zou ik zeggen, is de universele kracht van het christelijk geloof eigenlijk, hè. Hoezeer dat het een impact heeft op zoveel culturen, op alle culturen en zelfs zo'n gesofisticeerde cultuur als die in Japan, hè, die er al was die al eeuwen was natuurlijk, al eeuwen voor het christendom zelfs, maar dan ook in de 16e eeuw, en dat daar toch het christendom op een hele vruchtbare manier wortel heeft geschoten. Hè. Dus er waren op dat in het leven van Paulus Miki waren er al 200.000 christenen op het moment dat hij gearresteerd werd en zo. 200.000 christenen op amper 40 jaar tijd. Eerst dankzij natuurlijk de missionaris Franciscus Xaverius, heilige Franciscus Xaverius. En dan hij was dan dus ook zendeling daar. En dus dat christendom daar zo mooi en zo vruchtbaar wortel heeft geschoten. En het tweede element wat mij treft in zijn leven is en dat is een interpellatie voor mijzelf en voor onszelf, is hoe dat we moeten getuigen. We moeten getuigen, ook al kost het ons iets. En dat getuigen, dat kan soms op een moeilijke manier zijn en soms ook heel vruchtbaar en heel mooi. Altijd heel mooi en heel vruchtbaar, maar kan ook soms komen op zo'n onverwacht moment. Die gunstige situatie voor de christenen, dat sloeg in één keer om. Dus bij de lokale heerser. En ineens zat het een situatie van vervolging. En dan denk ik bij mezelf, ja, wil je dan nog blijven getuigen? Ben je dan standvastig en trouw? En ga je voort met dat geloof, ook al kost dat wat? Neem ik het kruis op? Als je kijkt naar trouwens hoe zijn, misschien de mensen al gehoord, hoe dat hij ter dood is gebracht, ook gekruisigd, op een hele cynische manier eigenlijk, vanuit de lokale heersers, dat ze de christenen zelf aan het kruis hebben geslagen. Maar ook de weg daar naartoe was een hele kruisweg. Hè. Ze hebben 1000 kilometer met die mensen rondgeparadeerd en overal laten uitschelden enzovoort. Zou ik bereid zijn om zo ver te gaan? En misschien ook maar in kleine dingen, hè? Niet noodzakelijk een groot martelaarschap als dit, maar ben ik bereid om een beetje om de prijs te betalen voor mijn geloof en standvastig en trouw te zijn? En die mensen waren dat en daarvoor vind ik ze toch wel echt inspirerend. Ja.
Kan u iets
dat
meer
zijn
vertellen?
Twee grote punten.
Ja, dank u wel daarvoor. Ja. Universaliteit aan de ene kant en getuigen ook. En daarvoor kleine offers durven en willen brengen. Kan u iets meer vertellen over missionering en hoe jezuïten daarnaar kijken? in verband ook met het martelaarschap die Paulus en zijn gezellen wel hebben ondergaan.
Ja, ja als ik als jezuïet daar naar kijk, er is zo'n een mooi woord dat wel bij missionering vaak gebruikt wordt en waar we wel veel sympathie voor hebben. Dat is enerzijds inculturatie. Hè. Inculturatie, dat wil zeggen, je neemt de positieve elementen in een lokale cultuur, als je missioneert naar een vreemde cultuur, een andere plaats, en je gaat daar naartoe, je kijkt naar de positieve elementen van het geloof, van de lokale cultuur, en ja, je neemt dat eigenlijk als stapstenen om te verkondigen. Om als aangeef, kijk, voilà, het christelijk geloof verrijkt die positieve dimensie van de lokale cultuur. Aan de andere kant, natuurlijk, geen enkele cultuur of geen enkel deel van de mensheid is ideaal. Dus er moet altijd ook een zekere uitzuivering zijn. En moet er altijd ergens elementen zijn waar we het tegenop nemen, waar dat we tegen verkondigen, waar dat het christendom een heilzame werking is. En heilzame werking heeft. En ik denk, die martelaarsdood is van Paulus Mickey en zijn gezellen. Zou ik zeggen, dat is een confrontatie met de donkere krachten die ook in zo'n mooie cultuur als de Japanse ook leefden. En het kruis, wij plaatsen tegenover die donkere krachten, plaatsen wij het kruis. En ik denk dat zijn martelaarschap en van alle anderen, Paulus Pie en gezellen, dat een getuigenis is om, kijk, die donkere kracht, wij willen daar God, wij willen daar Jezus tegenover plaatsen. Dat is eigenlijk een... dat is ook missioneren. We moeten het allemaal niet idealiseren, natuurlijk. Dus het christendom heeft wel degelijk wel iets nieuws bij te brengen. En soms wordt dat op een of andere manier radicaal geweigerd. Wordt het afgewezen. Nu moeten wij daarvoor het kruis ondergaan, eigenlijk. Ja.
Zou u weet hebben of deze getuigenis van die martelaren nog impact heeft vandaag op de Japanse samenleving, al is het maar in de kleine minderheid van katholieken daar?
Ja, dat is wel zeker. Hij is gekruisigd in Nagasaki en daar zijn nog altijd katholieken daar. En dat is ongetwijfeld een hoogfeest voor hun daar. Gelijk Tertullianus zei, hè. Dus de martelaren zijn de zaden van de zaden voor het geloof. Dat is ongetwijfeld waar.
Vond u dat bijvoorbeeld de film Silence een goede weergave van de omstandigheden waarin zij geleefd hebben?
De film Silence, trouwens, dat is inderdaad, dat gaat ook over een christenvervolging in Japan. En dat zit dus in diezelfde lijn die al begonnen was in de 16e eeuw, want Silence speelt een halve eeuw later af, als ik het goed begrepen heb. Is het een goede weergave? Laten we zeggen, er zijn zeker heel goede elementen in termen van de wreedheid waarmee christenen werden behandeld, hè, dus de vervolging door heeft gegaan met ontzaglijke wreedheid. En anderzijds zal het ook een goede weergave zijn geweest van, als je dan vervolgd wordt, hè, als je dan martelaarschap moet ondergaan, of daar dreiging is, hoe ga je daarop antwoorden? Ga je weg? Hè? Loop je weg? Of blijf je standvastig? Onderga je het? Maar ja, in de film is het ook heel, ja, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Hè. Er zijn missionarissen geweest, priesters geweest, die eigenlijk zich hebben overgegeven aan de autoriteiten. En die hebben gezegd, kijk, ja, wij moeten gewoon meewerken. En we moeten gewoon meewerken, omdat het ja, nog veel erger is als we dat niet zouden doen. Hè. Dat is natuurlijk ontzettend cynisch en heel erg. In die zin is het een weergave. Die zit dan, wat is het antwoord als het kruis dreigt? Wat is mijn antwoord als het kruis dreigt? En dan zijn er veel verschillende mogelijkheden. Hè, veel verschillende manieren waarop dat je dat antwoord kan geven. En ik denk dat niemand voor zichzelf kan voorspellen welk antwoord hij of zij zou geven. Als dat zo zou zijn. Ja. Ja, ik kan nu zeggen van, ik ben heel... Nee, ik... Ik zal stand houden en ik blijf trouw en ik zal niet een afgod dienen of zo, gelijk in de film wordt afgebeeld. Hè. Maar als het moment daar is, ja, dan is misschien die zwakheid daar. Of juist het omgekeerde. Hè. Mensen zeggen nee. Maar ik ga zeker niet zo moedig zijn. Ik ga geen held zijn, ik ga geen martelaar zijn. En die dat misschien toch wel zijn. We kunnen alleen maar bidden dat we... In tijden van nood en tijden van vervolging alleen maar stand kunnen houden. Hè? Dat is het eigenlijk. Ja. Trouwens, de film is zeker de moeite waard. Hè? Zeker. En ook dat, ja, die laatste scène van de film, wie dit ooit gezien heeft, er is toch een klein sprankeltje hoop waarmee de film eindigt.
Hoop die ook wel nodig is.
Om, ja, absoluut. Ja. Het is een film voor deze tijd, hoor. Het is een film voor deze tijd van, oké, is het nog de moeite hè, in onze streken om het geloof te verkondigen? Maken we daar mensen niet moeilijk mee? Die overweging zou je kunnen maken. Dat is die overweging die ik ook in de film zie. Maar ja, we kunnen niet anders, hè. We kunnen niet anders. Als het geloof je gelukkig maakt en heil geeft, dan kunnen we niet anders dan verkondigen en missioneren. Niet waar?
Zeker. Welk element had u graag nog uitgelegd uit de geschiedenis, het verleden van het Japanse verleden en het Jezuïtische verleden van missionering, de martelaars?
De laatste woorden van Paulus Mieke aan het kruis van Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat vertrouwen in God. En ook, ja, hij heeft ook willen vergiffenis uitspreken. Vergiffenis geven aan zijn beulen. Heb vertrouwen. Dat is het eigenlijk. Heb vertrouwen in God. Leg je in zijn handen. Geef je leven uit handen. Geef je leven uit handen voor hem. Voor God, dan ja, dat is toch, ja, dat blijft toch nog altijd zo'n ongelooflijk sterk getuigenis, een sterke teken dat hij werkelijk, dat God werkelijk in het leven van mensen kan aanwezig zijn en werken en daarmee een oneindige liefde kan tonen. Hè. Ja. Dus, zonder die liefde van God is dat martelaarschap, die dood van die mensen, ja, tragisch en pijnlijk en misschien zinloos, maar alleen God kan aan deze mensen hun sterven zin en betekenis geven. Nee. Ja.
Hartelijk dank voor uw tijd en voor uw tijd voor Radio Maria, om het hier even over te hebben.
Graag gedaan, dankjewel.
Het allerbeste. Later, Walter. Tot ziens. Hè.
Ja, dankjewel. Dag. Ja, tot later. Le Père sont invités, prophètes.
l'auront purifié par son sang. Fondé sur les apôtres, bâtisseur de la foi, fidèle aux martyrs, témoin du nom nouveau. Ils nous ont-ils